Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently, it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
Het was 16 augustus 1977 en toen ik dit bericht hoorde op mijn wekkerradio, heb ik die kapot gegooid tegen de muur. Ik heb muziek gemeld op mijn werk en ik heb het op een gigantisch zuipen gezet. Dat was mijn eerste ervaring met heel veel alcohol. En dat was niet voor het laatst, maar daarover straks meer. Welkom in deze podcast. Ik ben Tom Tienpont. Ik ben nu 14 jaar, 5 maanden en 11 dagen nuchter. Ik kom uit een liefdevol gezin. Ik heb mijn ouders nooit echt dronken gezien. Ik ben wel mijn vader verloren op vroege leeftijd en mijn moeder was een beetje een afwezige figuur in het gezin. Maar muziek is altijd mijn passie geweest. Ik heb altijd in groepjes gespeeld. Dat was voornamelijk in België en ik ben dan later naar Nederland verhuisd. Maar die passie is altijd gebleven. Als ik niet op het podium stond als muzikant, was ik wel aan het sjouwen met spullen voor andere groepen. Zo betaalde ik de huur. In het begin was het niet zo'n groot probleem. Ik dronk op feestjes en het hoorde erbij. Je liet als muzikant nog maar je neus zien en de kratten bier werden bij manier van spreken al voor je klaargezet. Een jointje hoorde erbij, een snuifje hoorde erbij. Het was alle dagen feest. Het was kortom rock and roll. En het bleef niet bij bier, want ik ontwikkelde een voorliefde voor sterke drank. Cognac, vodka, rum, maar vooral whisky. En van whisky kreeg ik een hele scherpe tong. Ik ontdekte een kantje van mezelf dat ik nog niet kende en waar ik ook een beetje bang van werd. Ik schepte er namelijk een duivels genoegen in om mensen zomaar te beledigen zonder reden. Ik kreeg steeds vaker blackouts. Ik had geen idee meer waar ik was geweest of hoe ik was thuisgekomen. En op het werk vlotte het niet meer en ik heb ontiegelijk veel optredens verprutst door onder invloed te spelen, waarvan ik dacht dat ik fantastisch gitaar speelde, maar eigenlijk leek het nergens op. Mijn omgeving had het waarschijnlijk veel eerder in de gaten dan ik zelf, want ik kreeg wel wat kritiek. Ik zei, ja Tom, je hebt een probleem, Tom, je moet hulp zoeken, Tom, je drinkt te veel. Maar dat had heel weinig effect. Dat ging het ene oor in en het andere oor uit. En van dat soort opmerkingen kreeg ik eigenlijk alleen maar meer dorst. Privé ging het ook al niet al te best. Ik was ontslagen op mijn werk. Ik heb een heel zwaar auto-ongeval gehad. En mijn rijbewijs werd daardoor terecht ingenomen. Mijn vriendin had mij verlaten en mijn creativiteit was helemaal weg. Ik schreef geen liedjes meer, ik maakte geen teksten meer, ik tekende niks meer. En mijn gitaar stond een beetje te treuren in de hoek. Nu, eigenlijk is dat het ergst van al. Want kijk, je kan een nieuwe baan vinden, je kan een nieuwe vriendin vinden, je kan een nieuwe auto kopen. Maar je creativiteit, dat is het enige wat echt van jezelf is. En ik keek in de spiegel en ik vond dat het tijd was om er wat aan te gaan doen. Ho, 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 wacht eens even. Zo eenvoudig was het niet. Ik was er nog altijd van overtuigd dat er niets aan de hand was en dat ik het best met wat minder kon doen. Dus ik heb mijn toevlucht genomen tot het wondermiddel, namelijk minder drinken. Want een liter jenever op een dag, dat is best veel. Dus ik ging terug naar de slijter en ik kocht 2,5 liters. Inmiddels zijn we aanbeland in 2007 en dat was een belangrijke gebeurtenis voor mij, want ik werd 50, mijn moeder werd 80 en samen gingen we naar Parijs. Nu, in Parijs was net Sarkozy verkozen tot president en er waren overal rellen op straat. En mijn moeder en ik, wij gingen naar de opera op de Place de la Bastille. En als daar rellen zouden uitbreken, dan was het niet zo evident dat we daar gingen moeten rennen. Dat was een hele verantwoordelijkheid en wellicht heb ik daar de beslissing genomen om iets aan mijn drankgebruik te gaan doen. Ik twijfelde nog steeds. Ik dacht echt dat ik er zelf uit ging komen, dat ik het zelf ging kunnen oplossen. En dat bleek een illusie, want zoiets kan je niet alleen oplossen. Je moet het zelf doen, maar niet alleen. Nu had ik gehoord over een praatgroep en die zat op de Weteringschans in Amsterdam. En die kwamen elke donderdag of zo bij elkaar. En dat waren allemaal oude mannen. En die vonden het heel erg dat ze zoveel dronken. En dan werd daar een uurtje over gepraat. En na afloop vonden we dat we het zo goed hadden gedaan dat we in de kroeg op de hoek een pilsje gingen drinken samen. Woehoe! Inmiddels ging het geestelijk en fysiek steeds slechter met mij. Ik had een gesprek aangevraagd met een psychologe. En daar ging ik heen, een hele aardige meid. En we konden praten. Maar ja, ik ging daar wel naartoe met een slok op. En ja, dan was ik niet helemaal eerlijk. En ik was er ook niet uit of dat ik nu depressief was omdat ik dronk. Of dronk ik omdat ik depressief was. Dus we gaan voor de zwaardere middelen. We gaan van de psychologe gaan we naar de psychiater. Ook een aardige man. En die zegt, goedemiddag meneer, wat kan ik voor u doen? Ik zeg, dokter, ik ben depressief. En ik hoor hele goede dingen over Prozac. Nou, zegt die dokter, dan gaan we dat voorschrijven. Dus ik naar huis met een zak pillen en die nam ik dan vervolgens in met liters witte wijn. Dat was namelijk mijn nieuw vergif. De hele Zuid-Afrikaanse Sauvignon Blanc productie was voor mij bestemd. Er waren dagen dat ik 6 flessen wijn op een dag wegwerkte. En ik deed niet veel anders meer dan met lege flessen naar de container stappen en met volle flessen terugkeren uit de supermarkt. Ik vertoonde steeds meer destructief gedrag. En eigenlijk wou ik niet meer leven. Ik deed hele roekeloze dingen in het verkeer in de hoop dat ik niet meer zou leven. En als ik deze levensstijl had aangehouden, dan was ik waarschijnlijk nog gelukt ook. Ik vereenzaamde ook heel erg. Ik verzorgde mezelf niet meer. Ik at nauwelijks 3 radijsjes op een dag of zo. Ik werd huilend wakker. En het eerste wat ik deed was naar de ijskast kruipen, kijken of er nog wijn was. Ik zat in verschillende chatgroepjes, want daar was altijd wel iemand wakker. En dan kon ik me heel erg opwinden daarover. En dan zat ik gewoon ruzie te maken met iemand aan de andere kant van de wereld. Iemand die ik totaal niet kende. Heel vreemd allemaal. Een andere hobby van mij was midden in de nacht mensen gaan bellen met enorme lulkoekverhalen. Ja, die waren er natuurlijk ook niet altijd even blij mee. En mijn zus, mijn lieve zusje die me altijd gesteund heeft, die heeft ooit een keer gezegd, kijk Tom, ik hou van je. Je mag me altijd bellen, 24/7. Maar je moet wel nuchter zijn. En dat kwam hard binnen. Dat was een goede boodschap. Ik herinner me nog een bloedhete augustusdag. Ergens in België. En daar zat ik met een vriend. En die was eigenlijk al langer nuchter. En ik had een kater en het zweet liep langs mijn rug. En ik was misselijk en ziek. En hij begon eigenlijk een beetje uit te lachen. En zei, nou, waarom doe je er niets aan? Ik zei, ja, ik twijfel nog. Want ik heb ergens gelezen dat maar 10% van de mensen die een behandeling ondergaat, dat die ook erin slagen om nuchter te blijven. En hij haalde zijn schouders op en hij zei, je moet zien dat je erbij bent, hè, bij die 10%. Dat was ook een goede boodschap. Toen ik in de trein zat, terug naar Amsterdam, maalde dat door mijn hoofd. 10%, 10%, 10%. En ik stapte uit in het Centraal Station en ik dacht, als ik het nu eens een keer probeer. Het was 16 augustus 2007. Dag op dag, 30 jaar na het overlijden van Elvis. Op die dag verzamel ik al mijn moed en besluit ik om toch nog iets van mijn leven te maken en ik ga naar de huisarts. Ik krijg een verwijzing naar de Jelinek Kliniek. Geen idee wat mij daar te wachten stond, maar met knikkende knieën sta ik voor de draaideur, helemaal in mijn eentje. En ik laat het gewoon op mij afkomen. Ik krijg een intake, ik moet bij de verslavingsarts komen, mijn bloed wordt gecheckt, ik moet wat papieren invullen en vervolgens ga ik naar de detox. De meeste mensen hebben geen idee hoe een verslavingsbehandeling eruit ziet. Ze denken vaak aan One Flew Over the Cuckoo's Nest toestanden met dwangbuizen en elektroshocks en behandelingen met koud waterstralen. Maar in die detox hingen we maar een beetje rond en ik keek om me heen en zaten heel veel mensen in dezelfde situatie. Er was een man en die was door zijn baas gedropt. Die baas had gezegd van kijk, als je nu afkikt en je komt terug, dan heb je nog een baan. Maar je moet nu wat aan je probleem doen. Die man werd gesteund. Heel veel mensen kregen geen steun of waren er omdat ze moesten van hun vrouw. En die waren gewoon kansloos. Dat zag je van bij het begin. Nu, kansloos wou ik niet zijn en gemotiveerd was ik genoeg. Maar ik had toch ergens een achterpoortje ontdekt. Er zat namelijk een slijterij in de straat van de ontwenningskliniek. En ik had bedacht dat als ik daar om 4 uur 's middags een wijntje drink, dat 's morgens niet zou opgepikt worden door de ademtest. Want we moesten een blaastest doen, 's ochtends bij de dagopening. En nou, dat bleef niet bij één wijntje. En op een dag ben ik toch door de mand gevallen. Toen werd ik uit de groep verwijderd. En moest ik als een klein kind op de gang gaan staan. En toen voelde ik me zo een lul. Want wie was ik nu precies voor de gek aan het houden? Misschien moet ik even uitleggen hoe een verslaving werkt. Het is voor iedereen anders. En ik kan het misschien best vertellen aan de hand van een verhaal van een bevriende autohandelaar. Dat was een man in België die de duurdere tweedehands auto's, Lamborghinis, Porsches, Maseratis verkocht. En dat was een kettingroker en die rookte 3 pakjes sigaretten op een dag. Nu had zijn vrouw gezegd, nou, daar moet je echt mee stoppen of minderen. En hij had gedacht van, ik ga resoluut minderen. Ik ga vanaf nu, rook ik maar 5 sigaretten meer per dag. En dat ging redelijk goed. Alleen, die man was alleen nog maar bezig met zijn 5 sigaretjes. Dus van 's ochtends zat hij al op zijn horloge te kijken. Is het al tijd? Mag ik er weer eentje opsteken? Als je dat vergelijkt met mijn 6 flessen wijn of zijn 3 pakjes sigaretten op een dag. Als je dan gaat minderen naar 5 sigaretjes, maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. Want je bent met niets anders meer bezig. Dus het maakt niet uit of je drinkt of rookt of gebruikt. Maar wat het met je doet. En dat is verslaving. In de kliniek werd ik inmiddels in de gaten gehouden door een team van verpleegkundigen. 2 verslavingsartsen, eigenlijk 3 als ik mijn huisarts erbij tel. En werd regelmatig mijn bloed gecontroleerd. En dan bleek dus dat de leverwaarde zich heel snel herstelde. De lever moet echt een heel sterk orgaan zijn. En dat gaf dan natuurlijk ook weer moed om ermee verder te gaan. Ik heb in de kliniek nooit het gevoel gehad dat ik daar patiënt was. Ik vond het eerder een leerschool. Ik zeg dan ook heel graag dat ik ben afgestudeerd aan de Jelinek Hogeschool. En dat had ook met stigma te maken. Veel mensen met een verslaving hebben liever niet dat het bekend geraakt bij de familie of bij de vrienden. Maar ik had er geen problemen mee. Ik had gewoon tegen mijn omgeving gezegd van, kijk, ik heb een probleem en ik ga er wat aan doen. En voor de alcohol, daar had ik echt wel hulp bij nodig. Want van cannabis was ik zelf afgekikt. Ik vond het gewoon niet meer leuk om stoned te zijn. Van speed was ik ook zelf afgekikt. Ik had het niet meer nodig om 's nachts wakker te blijven. En van cocaïne was ik ook zelf afgekikt, want ik had geen geld meer om het te kopen. Maar de alcohol was een heel taai beestje. Inmiddels zat ik in de dagbehandeling en kregen we dagelijks modules. Dat was bijvoorbeeld leefstijltraining, sociale vaardigheden aanleren, emotieregulatie en leren omgaan met risicosituaties. Op een dag kwam de docent of de behandelaar binnen en die zei, vandaag gaan we leren nee zeggen. En wij, de cliënten, keken naar elkaar, we staken de duim op van ja, dat kunnen we wel goed, want wij kunnen nee zeggen tegen een glas. Maar daar ging het eigenlijk niet om. Het gaat bijvoorbeeld ook om dat een verslaafde heel graag wil pleasen en wil iedereen plezieren. En dan moet je leren nee zeggen. Als iemand dan komt met de vraag van ja, ik moet een vleugelpiano van 3 hoog, dan zeg je ja, ik kom je helpen, terwijl je dat helemaal niet kan. Dat was een wijze les die me later nog heel vaak van pas is gekomen. Leer nee zeggen. Na een paar maanden voelde ik me meer op mijn gemak tijdens de behandeling. En was er ook wat meer ruimte voor introspectie. De vraag viel bijvoorbeeld, wat is de reden dat je bent gaan drinken? Nou, ik had helemaal geen reden nodig. Alles was een reden en geen reden was ook goed. Bij ons in de groep zat een man en die vertelde dat hij 's ochtends naar zijn werk moest. Maar het was vreselijk hard aan het regenen. En kwam naar buiten en zijn paraplu wou niet openen. En dat was voor hem reden genoeg om terug naar binnen te gaan en een flesje jeneversoldaat te maken. Ik besefte heel goed dat er geen weg terug was. Ik zou nooit meer een sociale drinker worden. De enige oplossing was stoppen met alles, want dat fameuze 1 glaasje kan geen kwaad, dat is de grootste valkuil die er bestaat. Voor mij waren er 3 belangrijke mijlpalen. Dat was de eerste 24 uur, toen was ik apetrots. En dan na 3 maanden, dus eigenlijk na het einde van de behandeling, begon ik een beetje terug evenwichtig na te denken. En tenslotte na 1 jaar, toen vond ik dat ik mijn demonen kwijt was. Nu, na 14 jaar is het nog steeds uitkijken, maar ik ben op mijn hoede. Want ik weet, 1 glaasje is te veel en 100 is niet genoeg. Na de dagbehandeling kwam ik in de nazorg terecht. Dat heeft een jaar geduurd. En de mensen die daar kwamen gingen uit respect voor elkaar heel erg behoedzaam met elkaar om. Bijvoorbeeld iemand met een cannabisprobleem, die ging niet met een biertje op naar die bijeenkomst. Iemand met een gokprobleem ging ook niet een snuifje coke nemen vooraf. Natuurlijk loop je nog wel eens tegen wat moeilijke situaties aan. Maar je bent nuchter en je staat sterk genoeg in je schoenen om die vervelende brief van de Belastingdienst open te maken of om dat lastige gesprek met iemand aan te gaan. Je moet alleen bedenken dat er geen enkel probleem, en ik herhaal, geen enkel probleem is dat kan opgelost worden door opnieuw te gaan drinken. Al tijdens de behandeling had ik me ingeschreven in een cursus tekenen en schilderen. Ik heb leren aan fietsen werken. Ik heb de viskaart gekocht en ik zat aan de gracht met mijn hengel. Allemaal om iets te doen te hebben in de zee van vrije tijd waarin je terechtkomt als je niet meer gebruikt of drinkt. Dat is heel belangrijk. Ga iets doen met je tijd en besteed dat op een nuttige manier. Daarna ben ik vrijwilliger geworden in allerlei organisaties. Treed ook in de openbaarheid. Hou het niet geheim, hou het niet voor jezelf, maar praat met mensen en zoek professionele hulp. Zo ben ik naar verschillende praatgroepen gegaan, zelf lotgenootcontacten, de AA. Overal kan je wel iets opsteken. Bij de AA bijvoorbeeld is regel 1, vandaag drink ik niet. En dat is een haalbaar doel. Want ik ken genoeg mensen die met een kater wakker worden en die zeggen, nou drink ik nooit meer, nu is het afgelopen. Dat nooit meer is veel te abstract, dat is net als de ruimte. Stel jezelf een haalbaar doel en zeg, vandaag drink ik niet. Dat is veel makkelijker en overzichtelijk en de kans dat je 's avonds nuchter in je bed kruipt is veel groter. Mensen vragen me soms, ja maar mag jij dan helemaal niets meer drinken? Ik mag alles, alleen ik wil niets meer drinken. Het heeft me veel te veel ellende gebracht en dat wil ik liever niet meer meemaken. En hoe naïef kon ik zijn na de behandeling? Dacht ik echt dat alle slijterijen in de wereld hun deuren hadden gesloten omdat ik gestopt was met drinken. De wereld was niet veranderd. Ik was veranderd. Het is ook erg moeilijk om oud gedrag af te leren. Je kan het eigenlijk alleen maar vervangen door nieuw gedrag. Een beetje zoals je de harde schijf van je computer overschrijft met nieuwe data. En mijn omgeving reageerde heel erg positief. Zij zagen ook de verandering. Ik kreeg alleen maar positieve reacties. Je had dit veel eerder moeten doen. Maar je moet er wel klaar voor zijn. Je moet er open voor staan. En beseffen, het is nooit te laat om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Of je nu wel of niet een probleem hebt, hè, wees een beetje lief voor de ander. Laat flauwe grappen achterwege, zoals ik heb geen drankprobleem zolang er drank is of water is voor de vissen. Dat is echt heel flauw. Je helpt er niemand mee. Verslaving is een ziekte. En verslaafden zijn ook vaak bang en onzeker en verdrietig. Daarom werkt een woord van aanmoediging altijd beter dan verwijten. Tot slot heb ik nog een paar tips voor de naastbetrokkenen. Zet het uit je hoofd dat je mensen gaat kunnen veranderen die dat zelf niet willen. Wat je wel kan doen is je bezorgdheid uitspreken en altijd vanuit de ik-persoon zeggen van ik maak me zorgen, ik heb verdriet, ik heb last van jouw gedrag. Dat zijn jouw eigen gevoelens en die kan niemand betwisten. Blijf ook leuke dingen doen samen en verzorg jezelf goed, want wie zichzelf niet goed verzorgt kan ook niet zorgen voor een ander. Ten slotte wil ik dit nog meegeven aan iedereen die kampt met een middelenverslaving. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Mijn naam is Tom Tienpont. Ik ben nu 14 jaar, 5 maanden en 12 dagen nuchter. En ik dank iedereen hartelijk om te luisteren naar deze podcast.